Goedenavond. De apostel Paulus heeft 13 brieven geschreven. En als diegenen gelijk hebben die zeggen dat hij ook de Hebreeënbrief geschreven heeft, dan zijn het er 14. Dat is een mooier getal dan 13. Misschien is dat wel een reden waarom hij die Hebreeënbrief ook wel geschreven moet hebben. Maar het is een zwak argument. Vanavond beginnen we aan de tweede van de 13 brieven. De tweede brief aan de Thessalonicenzen. We zullen proberen zoveel mogelijk, het lukt niet altijd, dat moet een beetje passen in de jaarlijkse indeling, zoveel mogelijk de volgorde aan te houden waarin Paulus de brieven geschreven heeft, voor zover we dat kunnen nagaan. En deze twee brieven aan de Thessalonicenzen horen bij de eerste, of zijn misschien wel de eerste twee die hij geschreven heeft. Vanavond dus de tweede brief aan de Thessalonicenzen. We willen dat in twee avonden bespreken. En vanavond dus de eerste helft. Laten we eerst een paar gedeelten daaruit lezen. Uit hoofdstuk 1 vers 1 tot hoofdstuk 2 vers 12. Paulus begint met de broeders en zusters in Thessalonica of God voor hen te danken. Omdat, zegt hij in vers 3, uw geloof zich zeer vermeerdert en de liefde van ieder van u allen tot elkaar toeneemt. En dan zegt hij in vers 5 in het midden dat ze het koninkrijk van God waard geacht worden waarvoor u ook lijdt. Daar het rechtvaardig is bij God aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden. En aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht. In vlammend vuur, als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. 2 vers 1. Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? En nu u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn komst. Laten we hier ophouden met lezen, maar we willen dit hele gedeelte behandelen, 1 vers 1 tot 2 vers 12. Ook hier zou ik graag willen beginnen met iets te zeggen over de achtergronden van de brief. Dat moeten wij natuurlijk uit de brieven steeds zelf reconstrueren. En we doen dat met daarnaast te vergelijken wat wij vinden in het boek Handelingen. De twee brieven moeten vrij kort op elkaar geschreven zijn. We schatten in het jaar 50 of 51 van onze jaartelling. En wel toen Paulus na het bezoek aan Thessalonica verder afgezakt was naar het zuiden en tenslotte aankwam in de grote stad Korinthe, waar hij maar liefst 1,5 jaar heeft doorgebracht. En daar natuurlijk ook zeer begeerig luisterde naar berichten die hem bereikten vanuit de gemeenten die hij had bezocht, zoals Filippi en Thessalonica en Athene. En de berichten uit Thessalonica geven hem aanleiding eerst tot het schrijven van die eerste brief. En daarna, als blijkt dat er nog andere problemen onder die Thessalonicenzen zijn, het schrijven van de tweede brief. Dat probleem dat zou je als volgt kunnen samenvatten uit hoofdstuk 2 vers 2. Het waarom van deze brief zou je dus kunnen samenvatten als het antwoord op een misvatting. En die misvatting was, daar kom ik nog wel op terug, maar het is goed om dat direct aan het begin te zien. Zoals u dat hier ziet staan aan het einde van hoofdstuk 2 vers 2. De misvatting alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. De Statenvertaling zegt hier alsof de dag des Heer al aanstaande zou zijn. Nou, dat is helemaal geen misvatting. Dat geloven wij allemaal van harte. Door die vertaling slaan we de hele bodem onder de Thessalonicense brief weg. Tot mijn vreugde zag ik in de herziene Statenvertaling dat dit punt gecorrigeerd is. Daar staat wat er hoort te staan. Het misverstand was alsof de dag des Heren al aangebroken was. Deze mensen redeneerden blijkbaar dat zij zulke zware vervolgingen hadden door te maken, dat blijkbaar de toren van God op de aarde was neergedaald. Want de dag des Heren is een dag van toren, van oordeel. De misvatting was eigenlijk heel eenvoudig te weerleggen. Want als er toren en oordeel van de hemel neerdaalt, dan komt die juist niet op de getrouwen, maar op de goddelozen. We zullen dat direct in het eerste hoofdstuk zien. Ik ga daar nu nog niet te ver op in. En verder, als het gaat om het waartoe van de brief, dan zou je dat eigenlijk op dezelfde manier kunnen samenvatten als bij de eerste brief. Lofprijzing. Hij vond in die Thessalonische gelovigen veel redenen om God te prijzen. Ook aansporing om weg verder te gaan op de weg van het geloof en van de liefde. En ze te onderwijzen omtrent die dag van de Heer, omtrent de antichrist die daarmee verbonden zou zijn, en alle dingen die we straks zelf hopen te zien. Dus vanavond het eerste deel van de twee delen waarin we deze brief hebben verdeeld. Het is voor vanavond wel een tikkeltje meer dan de volgende keer. We zullen hard moeten werken vanavond, want dit is nou bepaald ook niet het eenvoudigste gedeelte uit de brieven van Paulus. Maar het is wel zeer belangrijk en zeer praktisch, zeker voor ons die nu leven in de laatste dagen. Dat mogen wij toch wel met stelligheid zeggen. Als ik kijk naar de indeling van deze brief of van dit gedeelte dat we nu voor ons hebben, dan zou je dat in drie delen kunnen verdelen. Dat begint eigenlijk met vers 1 en 2. De schrijver, de geadresseerden en de groet. 1, vers 1 en 2 moet dat zijn. En de rest valt in twee delen uiteen die precies ook de hoofdstukindeling volgen. In vers 3 tot en met vers 12 gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus, die oordeel zal betekenen voor degene die ons nu verdrukken. We zullen dat straks nader uiteenzetten. Terwijl het andere grote gedeelte in hoofdstuk 2 vers 1 tot 12... die grote vraag behandelt waar de Thessalonische gelovigen over in verwarring waren geraakt: is de dag van de Heer al aangebroken of juist niet? Sterker nog, we zullen zien, die dag van de Heer kan nog helemaal niet aangebroken zijn. Nou, dat is de indeling van dit gedeelte en dus ook het werk dat wij vanavond hebben te doen. En zoals het algemeen bij de brieven het geval is, het begint met een zegenwens. Wij zetten onze naam aan het einde van de brief, als we een brief schrijven. En als die brief dus voorgelezen wordt, dan moet je soms heel lang wachten voordat je te horen krijgt wie hem eigenlijk geschreven heeft. In de Oosterse gewoonten begin je met die naam te noemen, dat is wel zo handig. Hij staat direct aan het begin. Paulus, maar dan wel met zijn twee medewerkers, Silvanus. Dat is degene die in het boek Handelingen Silas wordt genoemd. We weten dat Paulus op die zendingsreis Silas en ook Timotheus bij zich had. Wij noemen dit altijd de brieven van Paulus en het is goed om te bedenken dat hij soms ook zijn medewerkers betrekt in het schrijven. Vooral waar zijn apostolisch gezag niet direct nodig was. Het gaat hier om onderwijs. Daar heb je geen apostolisch gezag voor nodig, daar heb je een leraarsbediening voor nodig. En Paulus kan dus gerust hier zijn twee broeders in de aanhef erbij betrekken. Hij richt zich tot de gemeente van de Thessalonikers of Thessalonicenzen, die gemeente zijn in God onze Vader en in de Heer Jezus Christus. Een gemeente bestaat dus uit mensen die mogen zeggen door genade dat God hun Vader is. Dat ze dus kinderen van God zijn, wedergeboren, uit God geboren. En dat zij ook gemeente zijn in de Heer Jezus Christus. Dat zijn mensen die hem herkennen en erkennen als Jezus de Messias die tot Heer en tot Christus is gemaakt. Die zit aan Gods rechterhand nadat hij het werk heeft volbracht. En dan begint het met de groet, genade, dat is eigenlijk een Griekse groet, en vrede, dat is eigenlijk een Hebreeuwse groet, shalom, van dezezelfde twee personen, van de Vader en van de Heer Jezus Christus. En dat voert ons tot het eerste grote gedeelte van deze brief. De rest van hoofdstuk 1. En ik kan het nu wat uitvoeriger zeggen. Het gaat hier over de wederkomst van Christus, want daarover hadden zij vragen. In de eerste brief hadden ze ook erover vragen. Bijvoorbeeld, hoe zit dat met de gelovigen die al gestorven zijn? Zullen die er wel bij zijn als Christus terugkomt? Nu zitten ze met een heel andere vraag. En die luidt: we hebben het zo zwaar. Zou dit het zijn wat het schrift zegt, de dag van het oordeel? Moeten wij op een of andere wijze oordelen ondergaan? Zo ziet het er wel naar uit. En Paulus weerlegt deze misvatting. Maar hij doet dat nadat hij eerst zijn dankbaarheid heeft geuit voor twee dingen. In vers 3. Uw geloof vermeerdert zich zeer en de liefde van ieder van u neemt van u allen neemt tot elkaar toe. Dat is belangrijk. Het is alsof Paulus wil zeggen: de juiste geestelijke voorwaarden zijn bij jullie vervuld om onderwijs tot je te nemen. Hij doet geen beroep op hun intelligentie, op hun opnamevermogen, maar hij neemt als uitgangspunt, en dat vind je ook in andere brieven, hun geloof en hun liefde jegens elkaar. In hoofdstuk 3, vers 10 in de eerste brief hebben we gezien dat Paulus daarvoor bad. Dacht en dag zeer overvloedig bad hij dat hij zou mogen voltooien wat aan hun geloof ontbrak. En des te blijer is als hij nu ziet dat dat gebed ook verhoord is. En evenzeer in hoofdstuk 3 vers 12 had hij gezegd: u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen. En opnieuw, hij kan nu dankbaar zijn dat zij daarin inderdaad toegenomen hadden. En zo kon Paulus zeggen dat hij daarvoor dankt naar God toe, maar ook dat hij in hen roemt, vers 4, in de gemeente van God over uw volharding en geloof. Hij kon in andere gemeenten aan de gelovigen duidelijk maken hoe geweldig het dat daar ging in Thessalonica. Dat die mensen daar zo vervolgd werden, van de kant van de Joden, hebben we het eerste brief gezien, van de kant van de volken, vanwege hun geloof in de Heer Jezus. En te midden van alle vervolgingen en verdrukkingen die ze verdroegen, hadden zij volhard. Hadden ze in het geloof volhard. Dat is in het praktische geloofsvertrouwen jegens God, jegens de Heer Jezus, die ons niet laat vallen in alle omstandigheden van het leven. Te midden van alle vervolgingen en verdrukkingen. En dan moet u eens kijken wat Paulus in vers 5 daaruit concludeert. Hij zegt: dit is een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God. Niet oordeel in de zin van straf, van vergelding die over jullie komt. Oordeel in de zin van vonnis. God weet elk mens te vergelden wat zij verdiend hebben. Dat betekent voor de goddelozen het eeuwig verderf, zullen we zien. Maar het betekent voor deze gelovigen dat zij het koninkrijk van God waard geacht waren. Ik kom zo nog even apart terug op dat koninkrijk van God. Maar kijk naar de sheet waar ik het in een paar trefwoorden heb geprobeerd samen te vatten. De gelovigen hebben nu verdrukking. En straks als Christus zal komen, breekt voor hen de grote rust aan. Je zou dat woord hier kunnen weergeven met de grote verlichting, de grote opluchting. Dan zou de last van hen worden genomen. De ongelovigen, die hebben nu rust, die gaat het voor de wind. Dat is een probleem voor veel gelovigen, hoe dat nou toch mogelijk is. Asaf spreekt daar al over in Psalm 73. Hoe kan het zijn dat het de gelovigen zo slecht gaat, dat ze zo zware te verduren hebben en dat de goddelozen het zo goed gaat. Maar bedenk wel, zegt Paulus hier, die hebben nu rust. Maar die krijgen straks verdrukking. En daaraan kan je zien dat het nog niet de dag des Heren is. Want in de dag des Heren zullen jullie rust hebben en zal het de goddelozen slecht gaan. Want dan daalt de toren van God op hen neer. Maar nu is het net andersom en dus kan het nog niet de dag van de Heer zijn. Nu hebben wij verdrukking door te maken. En straks zullen wij in de rust ingaan. Vers 6 en 7. Het is rechtvaardig bij God aan hen die u verdrukken. Ik voeg daaraan toe die u nu verdrukken. Verdrukking te vergelden. Ik voeg eraan toe straks bij de wederkomst. En aan u die verdrukt wordt, in vers 7, dat is nu, rust te vergelden. Dat is straks. Rust met ons, namelijk bij de openbaring van de Heer Jezus. Dat is zijn wederkomst. Hij wordt geopenbaard van de hemel met de engelen van zijn kracht. Dit is heel belangrijk. Paulus heeft het nog niet over die misvatting, maar hij zinspeelt daar al op. Nu wij verdrukking, straks wij rust. Nu de goddelozen rust, voor zover het gaat. Maar in elk geval hebben die van het oordeel van God nu nog niks te vrezen. Maar straks zullen zij onder dat oordeel komen. Ik heb u gezegd, laten we nu eens afzonderlijk kijken naar wat Paulus in deze eerste brief zegt over het koninkrijk van God. Dat zijn een paar lastige, maar ik denk belangrijke zinnen. En ik zou u willen vragen, laten we daar eens even goed naar kijken. In vers 5 zegt Paulus dat u het koninkrijk van God wordt waardig geacht waarvoor u ook lijdt. Heel kort, we hebben dat ook al in de eerste brief gezien. Het koninkrijk van God nu is een koninkrijk in verborgenheid, want de koning is verborgen. Hij is bij God in de heerlijkheid, maar de wereld ziet dat niet. En toch zien wij al iets van dat koninkrijk. Want dat koninkrijk zien wij overal werkelijkheid worden, waar gelovigen zich schikken onder de heerschappij van Christus. Overal zijn er van die witte plekken in deze donkere wereld, waar mensen de Heer Jezus en zijn heerschappij aanvaarden. En waar ze hem dienen en gehoorzamen, daar wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Straks zal het koninkrijk in macht en majesteit geopenbaard worden. Nu is het nog een verborgen zaak, maar de gelovigen zien het. Maar doordat zij zich aan de heerschappij van Christus onderwerpen, krijgen zij te doen met de mensen om hen heen die zich daar niet aan onderwerpen. En daarom hebben de gelovigen voor dat koninkrijk te lijden. Ze moeten de consequenties aanvaarden van het feit dat zij zich aan Christus' heerschappij onderwerpen. Want dat wordt hun niet in dank afgenomen. Dat is het eerste van de vier punten met betrekking tot dat koninkrijk. Het tweede punt is, als er nu lijden voor het koninkrijk is, dan straks verheerlijking. Romeinen 8 vers 17 vat dat samen. Als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. 2 Timotheüs 2 vers 12. Als wij met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Lijden en verdragen nu, verheerlijkt worden en met hem heersen straks. Nu lijden voor het koninkrijk, straks worden wij in dat koninkrijk verheerlijkt met Christus. Wij zullen dan de rust ingaan en wij zullen dan, als Christus verheerlijkt zal verschijnen, met hem delen in zijn heerlijkheid. Dat laatste staat hier niet zo uitdrukkelijk, maar leg daar nou eens naast Colossenzen 3 vers 4. Wanneer Christus geopenbaard wordt, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nu lijden, dan heerlijkheid. Maar het derde is, ook hij zal straks verheerlijkt worden, dat spreekt vanzelf. Maar hier staat dat op een heel bijzondere manier. Wanneer de Heer Jezus verschijnen zal in heerlijkheid en majesteit, dan zal hij ook door de mensen verheerlijkt worden. Die zullen zijn heerlijkheid erkennen en betuigen. Dat is het wanneer wij God verheerlijken. En dan zou er niemand bij de Heer Jezus zijn, dan zou er nog genoeg reden zijn om hem te verheerlijken. Maar wij zullen met hem zijn. Hij verschijnt met de gelovigen. We hebben dat gezien in de eerste brief, hoofdstuk 3, vers 13. Als hij komt, dan komen al de heiligen met hem. En zo als de Heer Jezus zal verschijnen, dan zullen wij met hem verschijnen. En dan staat er in vers 10 dat hij op die dag komt om op die dag verheerlijkt te worden in de heiligen. Zoals een machtig koning verheerlijkt wordt in de pracht en schoonheid van zijn hofhouding. De koningin van Sheba bewonderde aan Salomo heel wat. Maar één van de dingen was het zitten en het opstaan van zijn dienaren. De heerlijkheid van een koning komt tot uitdrukking in de heerlijkheid van zijn hofhouding. Van zijn lakeien, van zijn dienaren, van zijn ministers en wat het ook mag zijn. En zoals de Heer Jezus zal verschijnen in heerlijkheid, zal Hij verheerlijkt worden in ons. Want elk van ons zal als een vrucht van zijn werk op het kruis gezien worden. Aan elk van ons zal zijn heerlijkheid worden onderscheiden. Want we zullen verschijnen in een verheerlijk lichaam. Filippenzen 3 vers 21 zegt dat we een lichaam ontvangen dat gelijkvormig is aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus als hij verschijnt in heerlijkheid, zal zijn heerlijkheid afstralen naar al degenen die bij hem zijn. Zijn glans zal niet alleen aan hem zichtbaar zijn, maar ook aan zijn heiligen. En er staat nog iets bij, bewonderd te worden in alle die hebben geloofd. Dat is niet hetzelfde als bewonderd te worden in alle gelovigen. Elk kind van God is een gelovige in die zin dat hij zich voor zijn eeuwig behoud heeft toevertrouwd aan de Heer Jezus. Maar deze verleden tijd, allen die hebben geloofd, dat betekent allen die hier op aarde gekenmerkt werden door geloofsvertrouwen. Dat gaat verder dan alleen maar het zaligmakend geloof. Het verwijst terug naar al hun lijden, naar al hun beproevingen, naar al hun verdrukkingen, waarin zij staande zijn gebleven door hun geloofsvertrouwen. Dus de Heer Jezus wordt straks niet alleen maar bewonderd, doordat de mensen zullen zien al diegenen die bij hem zijn en die met diezelfde heerlijkheid bekleed zullen zijn. Maar hij zal ook bewonderd worden doordat de mensen die ons vervolgd en verdrukt hebben, ons daar zullen zien. Ze hebben zich misschien wel verbaasd over ons geloofsvertrouwen, over onze geloofsvolharding. En dan zullen ze Christus bewonderen als ze zullen zien dat wij met die Christus verbonden zijn. Ze zullen ons herkennen als de mensen die hier op aarde als underdog golden, maar die dan met Christus verschijnen in heerlijkheid. En ze zullen Christus moeten bewonderen, omdat al die mensen hier op aarde zo trouw hem gebleven zijn. Ze bewonderen die mensen, maar ze bewonderen bovenal de Heer aan wie wij zo trouw gebleven zijn. Dus dat hebben geloofd, dat moet je heel praktisch opvatten. Want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. En dat is niet alleen maar het zaligmakend geloof. Het geloof gaat niet alleen maar over hoe kom ik in de hemel. Deze mensen hebben dwars door alle verdrukkingen heen laten zien dat ze het koninkrijk waard waren. Want ze hebben geleden voor dat koninkrijk, opdat ze in de heerlijkheid van dat koninkrijk zouden binnengaan. Dat is het derde. En het vierde is in vers 12. We hebben eenmaal nu gehad, tweemaal straks en dat vierde is ook weer nu. Want er staat in vers 12 op dat de naam van onze Heer Jezus verheerlijkt wordt in u en u in hem. Dat staat er op de sheet nog niet eens bij. En u in hem. Op een of andere wijze worden wij zelfs nu al verheerlijkt in Christus. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 30, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Maar daar gaat het over onze positie in Christus als verloste mensen. Maar zelfs nu al laat God als het ware heerlijkheid op ons komen, doordat hij verheerlijkt wordt in onze geloofstrouw. Naar de genade van God en onze Heer Jezus Christus. Dat zijn vier aspecten van het koninkrijk. Het nu en het straks. Nu verheerlijken wij hem. Straks zullen wij verheerlijkt worden met hem. Als hij verheerlijkt zal worden. In het volgende, als het gaat over de wraak, dan wil ik nog even speciaal op vers 8 wijzen. Door met sheets te werken volgen we niet altijd zo vers voor vers, maar volgen we ook het onderwijs van de apostel meer thematisch. En dit is een belangrijk punt dat we niet moeten weglaten. Want er staat dat hij komt in vlammend vuur. En vers 8 zegt, als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Dat zijn twee verschillende groepen. En dat is goed om dat te bedenken. Er zijn mensen die God niet kennen. Dat kun je natuurlijk van de tweede groep ook zeggen. Maar door het contrast met die tweede groep denk ik dat dat hier betekent dat er heel veel mensen zijn op deze aarde die niet werkelijk weten wie God is. Terwijl de tweede groep diegenen zijn die het maar al te goed weten wie God is, maar niets met hem te maken willen hebben. Dat is een groot verschil. Laten wij voorzichtig zijn een oordeel te vellen over heel veel mensen die niet weten wie God werkelijk is. Van de gemiddelde moslim kun je zeggen, hij weet niet wie God werkelijk is. Hij is niet iemand die het evangelie bewust heeft afgewezen, want verreweg de meeste van hen kennen het evangelie niet eens. Dat geldt ook voor heel veel Joodse mensen. En het geldt zo langzamerhand ook voor een hele generatie aan heidenen, jonge mensen, voor wie de naam Jezus Christus alleen maar een vloek is. Verder weten ze niets van hem te zeggen. En God weet daar tussen feilloos onderscheid te maken. Ook degenen die God niet kennen, zijn niet van het oordeel gevrijwaard. Tenzij dat ze ooit in ootmoed hun knieën voor God gebogen hebben om naar het licht dat ze wel hadden zich voor hem te verootmoedigen. Maar degenen die het evangelie wel kennen en het bewust van zich geworpen hebben, zoals het hier staat, die dat evangelie niet gehoorzamen, dat zijn geen onwetenden, dat zijn rebellen, dat zijn opstandelingen. En als zij ooit een christelijke belijdenis hebben betuigd, dan zijn het zelfs afvalligen. Mensen die zich als voordoen als christenen, maar de kracht van het evangelie verloochenen. Laten we goed bedenken, de kern van het evangelie is gehoorzaamheid. Geloven is een daad van gehoorzaamheid. Het is niet alleen maar een passieve gave van God, die ontvangt of niet ontvangt, alsof wij daar verder niets bij aan toe of af doen. In Romeinen 1 vers 9 wordt gesproken over geloofsgehoorzaamheid. Geloven is een zaak van gehoorzaamheid en dus van onze verantwoordelijkheid. Ongelovigen worden in de Bijbel beschreven als ongehoorzamen. Mensen die zich niet willen onderwerpen aan het evangelie van God. En het resultaat daarvan in vers 9 is het eeuwig verderf. Het is niet populair, zelfs niet in gelovigen, in evangelische gemeenten of traditionele kerken, om te spreken over het eeuwig verderf. En het is ook geen verkwikkelijk onderwerp. Maar Paulus heeft er geen moeite mee om daarover heel duidelijk te spreken. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Daarin klinkt ook iets door van wat de kern is van het eeuwig verderf. Ik hoorde pas een nogal ongoddeloos liedje op de radio waar iemand zei, jouw hemel wil ik helemaal niet, want jouw hemel zou mijn hel zijn. Toen dacht ik, die man spreekt een veel diepere waarheid uit dan die zichzelf realiseert. De hemel is een plaats waar alles is tot eer van God. Waar ieders hoogste verlangen is de heerlijkheid van God te mogen aanschouwen. Voor iemand die God haat is de hemel daarom een vreselijke plaats. Voor zo iemand zou de hemel de hel zijn. Daarom zei C.S. Lewis al, de hel zit aan de binnenkant op slot. Want het zal vreselijk zijn daar te zitten. Maar voor die mensen zal het nog erger zijn om in de hemel aan te komen, waar alles is tot eer van hem die zij haten. Dit is de kern van het eeuwig verderf, verwijderd te zijn van het aangezicht van de Heer. Om het wat grof uit te drukken, de hel is een plaats waar de goddelozen tot in eeuwigheid geen last meer zullen hebben van de eeuwige God. Dan zullen ze ook alle consequenties daarvan moeten ondervinden, wat dat betekent. Maar dit is de kern. Niet die vlammen, want dat is maar beeldspraak. Hoe kan er buitenste duisternis zijn en een en al vlammen? Dat is beide is vorm van beeldspraak. De kern is dit. Weg van het aangezicht van de Heer. Een mens die geschapen is om tot God in relatie te staan. Die mens is losgeslagen van zijn schepper. Dat is de grootste rampzaligheid waarvan de goddeloze zich niet eens een voorstelling kan maken. Laten we overgaan naar het tweede gedeelte, hoofdstuk 2, vers 1 tot 12. Waar het gaat om die centrale vraag, is de dag van de Heer al gekomen, ja of nee? En Paulus zegt, broeders en zusters, laat je in dat verband niet van de wijs brengen. Ik kom zo op vers 1 terug, maar hij zegt, wees niet zo snel in je denken geschokt of verschrikt. Nog door geest, iets wat in de geest tot jullie komt, hoe je dat ook wil opvatten, op wat voor manier het ook tot jullie gekomen is. Al zou het door een geestelijke openbaring zijn die iemand beweert te hebben, of door een prediking, of door een brief die zogenaamd door ons geschreven zou zijn, maar in werkelijkheid door imiteerders is geschreven, waar ze valselijk onze handtekening onder gezet zouden hebben. Hoe het bericht jullie ook bereikt mogen hebben, het doet er niet toe, het is fout. Want de dag van de Heer is niet gekomen. En in vers 1 zegt hij, ik zeg deze dingen in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Ik weet niet hoe dat woord in uw vertaling weergegeven is, maar dit is een hele goede vertaling. Onze bijeenvergadering tot hem, omdat dat ons laat zien dat hier bedoeld is wat we lazen in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Weet u nog? Waar de Heer Jezus komt om de gemeente tot zich te nemen. De gestorven gelovigen zullen opstaan en wij de levenden zullen met hen verenigd worden en samen worden we de Heer tegemoet gevoerd in de lucht. Samen worden we bijeenvergaderd naar hem toe. En nu zegt Paulus, in verband met die bijeenvergadering heb ik jullie iets te zeggen. En dat is dit. De dag van de Heer kan helemaal niet gekomen zijn. Om twee redenen. De eerste reden heeft hij in hoofdstuk 1 gegeven. En dat is, op de dag van de Heer zijn de rollen helemaal omgedraaid. Dan zullen jullie het juist goed hebben en de goddelozen worden dan verdrukt. En nu is het net andersom, dus de dag des Heren kan nog niet gekomen zijn. Nu geeft hij een tweede reden. En dat is, die dag van de Heer komt pas als eerst andere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Alles in de rechte volgorde. Die dag des Heren kan nog niet gekomen zijn, omdat eerst twee andere dingen komen. De afval en een persoon die ik aanduid als de antichrist. Dat is een uitdrukking die u hier niet vindt. Maar ik zal u direct proberen duidelijk te maken dat het hier wel gaat om de antichrist. Dus Paulus zegt, eerst moet de afval komen. En eerst moet de antichrist komen. En dan pas kan de dag van de Heer komen. En zegt hij, aangezien die afval en die antichrist nog niet gekomen zijn, kan het dus nog niet de dag van de Heer zijn. Zo simpel als ik weet niet wat. Maar wat is dat, de afval? De afval is heel wat anders dan de goddeloosheid van hen die het evangelie niet willen. Afval, dat kan pas gebeuren als je eerst op een bepaalde hoogte bent gestegen. Pas dan kan je eraf vallen. De afval betekent dat onder diegenen die de naam van Christus wel belijden, die doen alsof ze het evangelie wel gehoorzaamd hebben, bij hen zien wij dat zij de kern, het hart van het evangelie loslaten. En de afval betekent dat dat niet zomaar hier en daar eens gebeurt, dat is in al die 2000 jaar wel eens gebeurd. Maar het is een massaal verschijnsel. Over de brede linie zien wij hoe in die zogenaamde christenheid mensen de kern van het christendom loslaten. Afval betekent zelfs de christenen willen het evangelie niet meer. En als u kijkt wat van de antichrist geschreven staat in 1 Johannes 2, dan ziet u twee kenmerken. De antichrist logent dat Jezus de Christus is, logent dat hij de Messias van Israël is. Ik ken al christenen in Nederland die na veel bijbelstudie, zeggen ze, tot het inzicht zijn gekomen dat Jezus toch niet echt de Messias is, maar dat de Messias nog steeds moet komen. Ze hebben te veel geluisterd naar het orthodoxe jodendom. De tweede afvalligheid is zij die de vader en de zoon loochenen. Dat vindt u ook in 1 Johannes 2. Ook dat is een kern van het christelijk geloof. Laat u nooit iets wijsmaken met betrekking tot de leer van de drie eenheid. Alsof dat niet in de Bijbel zou staan en door mensen bedacht zou zijn. In de formulering van de leer van de drie eenheid mag best menselijke zwakheid aangewezen worden. Als één ding maar boven het water blijft staan. En dat is de Vader is God. De Zoon is God. De Heilige Geest is God. En toch is er maar één God. En de antichrist zegt, ja, nee, maar wij zijn christenen, wij houden vast aan het evangelie, maar dat de Heer Jezus God zou zijn, net zoals de Vader God is, ja, dat kunnen we natuurlijk niet stellen. Paulus noemt dat de afval. Johannes noemt dat de afval. Ze gebruiken verschillende woorden, maar het komt er wel op neer. Die afval is in kleine vorm natuurlijk vanaf het begin er al geweest. Want we lezen in vers 7, de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Dat betekent in het geniep is die wetteloosheid, en dat betekent hier dus wetteloosheid, anarchie, binnen het christendom zelf, al vanaf de eerste eeuw aan het werk. Want Johannes zegt al in 1 Johannes 2, er zijn al vele antichristen onder ons geopenbaard geworden. Dat is altijd der tijd al geweest. Maar zolang het er nog vele zijn, is nog niet de tijd gekomen van de ene antichrist met een hoofdletter. Dat is de tijd waarheen wij schielijk op weg zijn. En hij zal de leider zijn van de grote antichrist. Wij zien nu, van de grote afval bedoel ik, wij zien nu al ondershuids hoe massaal die grote afval wordt voorbereid. Maar er zal blijkbaar een tijd komen van een grote diepe kloof. En hier en daar zien wij die natuurlijk al lang zich aftekenen. Aan de ene kant wat we noemen het vrijzinnige christendom, maar ook heel veel die van huis uit orthodox zijn en toch beginnen te twijfelen aan Jezus als de Messias of aan de leer van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En op die manier twijfel zaaien in de harten van de mens. Aan de ene kant, dat is de grote afval. En aan de andere kant, de getrouwen die vasthouden aan deze fundamentele waarheden van het woord van God. Eerst komen de afval en de antichrist. Nou, in de volgende sheet geef ik een paar kenmerken van die antichrist. Anti betekent hier niet wat anti in onze taal betekent. Anti betekent hier in plaats van. De antirevolutionaire partij van vroeger wilde niet een contra-revolutionaire partij zijn, alleen maar tegen de revolutie. Anti betekende dat ze in plaats van de revolutie iets beters wilden. Die revolutie was de Franse revolutie. En in plaats daarvan predikte zij het evangelie. Anti betekent in plaats van Christus. Natuurlijk is hij tegen Christus, dat is geen twijfel. Maar de antichrist stelt zich voor als de ware Christus. Hij is een valse Christus, zegt Matteüs 24. Een pseudo-Christus staat daar letterlijk. Daarom een van de kenmerken die u vindt, de vierde, is wat u vindt in Johannes 5 vers 43... De Heer Jezus komt in de naam van zijn Vader en zegt hij, jullie nemen mij niet aan, maar er zal er één komen in zijn eigen naam en hem zullen jullie aannemen. Dat is de antichrist. En als u kijkt naar het laatste puntje, vanaf Openbaring 13 lezen wij over de valse profeet. En een van de kenmerken, hij wordt in Openbaring 13 nog genoemd het beest uit de aarde. Een van de kenmerken daar is dat dat beest eruit ziet als een lam. Maar hij heeft de horens, maar hij spreekt als de draak. Dat wil zeggen, als je naar hem kijkt, naar zijn horens kijkt, dan zou je denken, het is een lam. Als je goed luistert, dan hoor je, hij spreekt de woorden van de draak. Hij is een imitatie Christus. En hij zal velen die niet gefundeerd zijn in de waarheid weten te misleiden. Hij doet zich voor als een ware Christus. Maar als je goed naar hem luistert, maar dan moet je je Bijbeltje kennen, dan hoor je dat hij spreekt als de draak en dat is de Satan. Ik heb hier 8 kenmerken voor u opgesomd. In de eerste plaats in vers 3 wordt hij genoemd de mens van de zonde. Andere vertalingen zeggen de mens van de wetteloosheid. Van betekent hier de mens die gekenmerkt wordt door zonde. De mens die een en al zonde is of een en al wetteloosheid. En wetteloosheid is niet alleen maar overtreding van de wet, maar een anarchie. De mens die van Gods wet helemaal niets wil weten, die zijn eigen wil doordrijft. Denk erom, overal in de christenheid waar mensen hun eigen wil doordrijven, terwijl ze zich christen noemen, vinden wij de verborgenheid van de wetteloosheid. In de tweede plaats wordt hij genoemd in vers 3 de zoon van het verderf. Opmerkelijk, in Johannes 17 heeft Judas dezelfde naam. Niemand uit hen is verloren gegaan, zegt de Heer Jezus, behalve de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld zou worden. Judas is in bepaalde opzichten een voorloper van de antichrist. In vers 8 wordt dus de antichrist genoemd de wetteloze. Degene die zich tegen God en gebod verheft en die met hem niets te maken wil hebben, maar zichzelf eigenlijk op Gods troon plaatst. Dat is ook zoals we het hier vinden in vers 3. De mens van de zonde, en dan vers 4, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Ik vat dat heel letterlijk op. De tempel van God, dat zal de tempel van de antichrist zijn in Jeruzalem. Een tempel die men als tempel van God zal willen bouwen en eren, maar waarin de antichrist zich zal plaatsen om ook het Joodse volk onder zijn misleidingen te brengen. Ik heb u al gewezen op Johannes 5, ik heb u gewezen op 1 Johannes 2 en 4 en 2 Johannes vers 7, waar we de naam antichrist vinden en ook verder nergens anders. Vergelijk ook wat we in Daniël vinden, 11 vers 36, over de valse koning van Israël. Van wie we diezelfde dingen vinden, dat hij zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is. Dat is een rechtstreeks citaat uit Daniël 11 vers 36. Hij is de valse koning van zijn volk. Christus betekent immers Messias. Antichrist betekent de valse Messias. De pseudo-Messias. Die zich voordoet als Messias, maar een leugenaar is. Daarom is hij in Zacharia 11, vers 15 tot 17 ook de valse herder. Hij wordt daar ook genoemd de nietswaardige herder. Wie de schapen niet ter harte gaat. Het grote contrast met de Heer Jezus als de goede herder. Dat zijn zomaar wat kenmerken uit de schrift over wie de antichrist eigenlijk is. Nu komen wij tot een belangrijke vraag. Ook een geheimzinnige kwestie. Want op de volgende sheet lezen we over de vraag wie is de tegenhouder. Leest u eens met mij mee. In vers 6 staat, en nu u weet wat hem tegenhoudt. Opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Die hij, dat is de antichrist. Er is dus iets dat die antichrist nog tegenhoudt. Dus nogmaals, die dag des Heren kan nog niet gekomen zijn, want als die dag komt, moet eerst de antichrist gekomen zijn. Maar die antichrist komt ook nog niet, want er is nog iets dat hem tegenhoudt. En in vers 7 staat zelfs, hij die nu tegenhoudt, die blijft totdat hij weggenomen is. Let nu goed op. De antichrist is er nog niet, want er is iets dat hem tegenhoudt. En er is een hij die hem tegenhoudt. En die hij zal worden weggenomen. En als die weggenomen is, dan is de tegenhouder dus weg, dan is de tegenhouding weg. Dan kan die antichrist zich openbaren en dan kan de afval ten volle plaatsvinden en dan komt pas de dag des Heren. Dat is de volgorde. Ik herhaal het nog eens, de tegenhouder wordt weggenomen. Dan komt de antichrist. Dan komt de afval dan komt de dag des Heren. En dan willen we natuurlijk allemaal weten, wat is die tegenhouder? Het schijnt nogal makkelijk te zijn, want Paulus die zegt, nou jullie weten wat hem tegenhoudt. Maar ja, wij waren er niet bij toen hij 3 sabbatten lang in Thessalonica over deze dingen heeft gesproken. Merkwaardig, hè? Wij zouden denken, nou, jonge christenen, kleine kasplantjes. 3 weken lang heeft hij een onderwijs gegeven, dan heeft hij al zoveel zulke moeilijke dingen gehad. Zo moeilijk dat ze kennelijk al wisten wie de tegenhouder was. Terwijl wij vandaag al 2000 jaar tobben over die vraag, wat heeft Paulus nou toch in vredesnaam met die tegenhouder bedoeld? Nou, er zijn 2 grote verklaringen. En ik zal u niet dwingen vanavond 1 van die 2 te accepteren. Maar als ik even naar die 2e verklaring kijk, de geordende overheden, daar zit wel wat in. Zolang er nog geordende overheden zijn, die zijn wat Romeinen 13 zegt, dienaressen van God, instellingen van God, die het kwade nog beteugelen, zelfs al zijn dat geen christelijke overheden, dan helpen ze toch om de volle ontplooiing van dat kwaad te beteugelen. En als straks het beest opkomt uit de zee in Openbaring 13, dan zal dat uit de afgrond zijn, dan zal het een regelrechte satanische macht zijn. Dit is een heel gebruikelijke uitleg. Maar een grote moeilijkheid van die uitleg is, hoe moet je je voorstellen dat die geordende overheden dan ineens worden weggenomen? En wat nog belangrijker is, Paulus maakt een onderscheid tussen dat wat tegenhoudt en hij die tegenhoudt. Nou, als u een goede verklaring wil geven, dan moet u toch hieraan voldoen dat u ons vertelt wat het is dat tegenhoudt en wie het is die tegenhoudt. Er zijn 2 tegenhouders. Een wat dat tegenhoudt en een wie die tegenhoudt. En dan moet u nog eens terug naar vers 1. Waar Paulus zegt, het uitgangspunt van heel het betoog is onze bijeenvergadering tot Christus. En daarom stel ik u voor dat u nog eens nadenkt over wat er bij die bijeenvergadering gebeurt. Die toevergadering van de gemeente van God naar haar Heer. Weet u wat de gemeente is? De gemeente is de tempel van de Heilige Geest. 2 Korinthe 6 vers 16. Efeze 2 vers 20 tot 22. 1 Korinthe 3 vers 16. Een drievoudige getuigenis dat de gemeente de tempel is van de Heilige Geest. Als de gemeente wordt weggenomen van deze aarde en wordt toevergaderd naar haar Heer, dan wordt dat wat tegenhoudt weggenomen. Dat is de gemeente. Zolang Gods gemeente nog in deze wereld is, is zij een weerhouder van de volle openbaring van het kwaad. Laten we onszelf niet onderschatten. Zolang Gods gemeente hier is, kan het kwade zich nog niet ten volle ontplooien. Maar er is ook een wie die wordt weggenomen en dat is de Heilige Geest die in deze gemeente woont. Dat helpt ons weer om met de voeten op de grond te blijven. Zo belangrijk zijn wij ook weer niet. Het is de Heilige Geest die in ons woont. Gods Geest woont nog op aarde. In de gemeente. De gemeente wordt weggenomen en daarmee wordt de Heilige Geest weggenomen van deze aarde. Want hij woont in de gemeente tot in eeuwigheid. Het is alsof de dam dan doorbreekt. Want als de gemeente wordt toevergaderd naar Christus, vers 1. Als daarmee de weerhoudende krachten en machten van de Heilige Geest die in de gemeente woont zijn weggenomen, dan breekt die dam door. En dan kunnen al die antichristelijke machten zich in korte tijd bundelen. En dan zal de valse christenheid hier op aarde achterblijven als de grote hoer van Openbaring 17 en 18. Om bij de wederkomst van Christus vernietigd te worden. Dat is wat wij vinden in de volgende verzen. Ik heb nog 1 sheet over de kenmerken van de antichrist. Laten wij daar nog kort naar kijken. Het is de laatste sheet die ik ook heb. Maar houdt u even deze lijn vast die ik tot dusver geschilderd heb. De gemeente wordt weggenomen, met de gemeente de Heilige Geest. Dan kunnen de krachten en machten van het kwaad zich ontplooien. Dan komt de grote afval, het grote naamchristendom, de grote hoer van openbaring is dat. En dan zal Christus terugkomen met de ware gelovigen die hij in de hemel heeft opgenomen. Zoals we dat in de eerste brief al gezien hebben. En als hij zal komen, dan geldt in vers 8 van de wetteloze dat de Heer Jezus hem zal verteren door de adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn komst. Nogmaals, als hij verschijnt, zullen wij met hem verschijnen. We hebben dat in de eerste brief gezien. We hebben dat hier in het eerste hoofdstuk van de tweede brief gezien. Ik heb u dat geciteerd uit Kolossen 3, vers 4. Ik zou het u kunnen citeren uit Openbaring 17, vers 14. Wanneer het lam zal verschijnen, dan komt hij met de geroepen, de heiligen en getrouwen, die met hem van de hemel zullen neerdalen. In Openbaring 19 zijn dat de hemelse legerscharen die met hem ten strijde zullen trekken. En dan zal hij de wetteloze doden. Maar dan zal hij ook die afvallige christenheid oordelen. En dan zal hij al de goddelozen, zij hen die God niet kennen en hen die het evangelie niet gehoorzamen, onder het oordeel brengen. Dat wordt hier verder niet uitgewerkt. Paulus heeft er genoeg aan als hij duidelijk heeft gemaakt wat de dwaling van die Thessalonikers was. Namelijk dat ze geloofden dat de dag des Heren al gekomen was. En dat is onmogelijk. Er moeten nog allerlei dingen voor die tijd gebeuren. Ik heb hier 5 kenmerken van de antichrist opgeschreven. Hij verzet zich tegen God en alle goden, hebben we in vers 4 gezien. Hij laat zichzelf als God aanbidden. Hij vraagt goddelijke aanbidding. Hij laat zich als God vereren. Vers 9, hij doet krachten, tekenen en wonderen. Alles wat God doet, wordt door de duivel geïmiteerd. Luther noemde hem al de grote aap van God. Hij is de naaper. En Luther zei ook al, overal waar God een kerk bouwt, dan zet de duivel er een kapelletje naast. Hij imiteert alles. Maar de ware gelovigen laten zich daardoor niet in de war brengen. Sommige mensen zijn bang voor krachten, tekenen, wonderen, want ze denken, oh, die zouden wel eens van de duivel kunnen zijn. Nou, dan antwoorden wij, zeg, heb je zo weinig onderscheidingsvermogen dat je niet kan zien als gelovig mens die de Heilige Geest in zich heeft, wat uit God is en wat uit de duivel is? Dan ben je als christen geen knip voor de neus waard. Als je niet kan onderscheiden wat de krachten en tekenen en wonderen van de Satan zijn, vergeleken met de krachten, tekenen en wonderen van de apostelen en van alle ware gelovigen die zich door de Heilige Geest laten gebruiken. In het 10e vers hebben we een 4e kenmerk. De antichrist komt met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Let wel, hier gaat het om die tweede groep waar we het straks over hebben. Ik geloof dat, maar dat ga ik u nou niet aantonen, moet u maar even van me aannemen, dat onder degenen die God niet kennen, straks in die grote verdrukking nog velen tot behoudenis zullen komen. Maar dat zijn mensen die ook in deze tijd waarin wij nu leven, nooit het evangelie bewust hebben afgewezen. Maar degenen die dat evangelie wel van de hand hebben gewezen, zoals hier staat, die de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden, die dat doelbewust van zich van de hand hebben gewezen, voor hen geldt dat zij in deze afschuwelijke valstrik zullen trappen. Met allerlei bedrog van de ongerechtigheid komt de antichrist. En dat is niet alleen maar wat de antichrist doet. Gods hand is daarin aanwezig. God brengt een oordeel van verharding over al diegenen die het evangelie bewust afgewezen hebben. En misschien wel dachten, nou, als de gemeente wordt weggenomen, ja, dan ben ik ook overtuigd. Dan ga ik dat ook geloven. En je moet uit deze verse leren dat dat dan niet meer mogelijk zal zijn. Want God zelf, zegt vers 11, zal hun een werking van de dwaling zenden om de leugen te geloven. Opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Hieruit zien wij heel duidelijk dat er niet zoiets bestaat als een tweede kans. Zij die het evangelie bewust van zich werpen, en alleen God kan dat beoordelen hoor, of iemand echt het bewust het evangelie van zich heeft gewezen, wie dat doet, krijgt geen tweede kans. Die komt onder deze leugen van de dwaling en zal die geloven. Misschien is het wel een theorie over waar al die christenen zijn gebleven. Al die EO-achtige soort van christenen die ineens van de aarde verdwenen zullen zijn. Er zullen wetenschappelijke verklaringen komen van Nobelprijswinnaars die dat precies zullen uitleggen hoe dat allemaal te verklaren is. Misschien zal het wel verteld worden dat dat een oordeel van God is over al die eigenzinnige christenen. Die de waarheid niet willen geloven, waarmee bedoeld wordt de leugen. En al die mensen die nu misschien denken, straks krijg ik misschien nog wel een tweede kans, zullen allemaal die leugens geloven. Dat is een oordeel van God over hen. God zendt die dwaling, zodat zij geoordeeld worden. Geoordeeld worden zij, ze komen onder een oordeel van verharding. In Romeinen 1 lezen we over een oordeel van verharding dat komt over losbandige heidenen. Die komen op een punt waar ze zich niet meer kunnen bekeren. Kunnen wij niet beoordelen, maar God doet dat. Bij Israël lezen we Romeinen 11 dat er een gedeeltelijke verharding over hen gekomen is. Dat betekent dat sommigen zo ver gezonken zijn dat ze zich niet meer kunnen bekeren. En hier zien we dat bij de derde groep. De naamchristenen, de schijnchristenen. Die komen onder een oordeel van verharding, zodat zij de waarheid niet meer kunnen aannemen. En dat is een buitengewoon ernstige zaak. Het eindigt wat negatief. Maar tegelijkertijd is er een heel positieve boodschap. En dat is als hier iemand in deze zaal mocht zijn vanavond. Die moet zeggen dat hij het evangelie kent. Van het behoud in de Heer Jezus Christus. Ieder die in geloof zich aan hem overgeeft, wordt voor eeuwig behouden en verlost van de macht van de zonde. Als je dat evangelie niet aanneemt, dan is dat hetzelfde als het bewust van de hand te wijzen. Wat dat betreft hebt u een risico genomen door hier te komen. Want vanavond hoort u dat evangelie van geloof in de Heer Jezus Christus. En als u dat evangelie bewust van de hand wijst, dan zal er een moment komen dat God u onder dat oordeel van verharding brengt. En dan is er geen bekering meer mogelijk. Dan is het oordeel voor eeuwig over u besloten. En daarom is het zo belangrijk dat nu het nog de wel aangename tijd is, jaar des Heren, de dag des heils, dat ieder tot de Heer Jezus komt die nog voor eigen rekening in dit leven staat. En dat we alle de toevlucht nemen tot hem om behouden te worden van een eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer. En dat we alle in de armen van God eeuwig leven mogen vinden, kinderen van God mogen worden voor tijd en eeuwigheid, voordat het voor eeuwig te laat is. God zegene zijn evangelie.